Morgen weer. Israël zondag. Alexander, jij noemde al dat je er een keer was geweest in Israël. En dan begint dat vaak nog meer te leven natuurlijk dan af en toe zo'n Israël zondag in het jaar. En zelf voel ik me daarin een bevoorrecht mens dat ik wel 3 keer in mijn leven naar Israël mocht. 1 keer ooit als reisleider, toen ik nog reisleider was in de zomervakanties. En daarna 1 keer als theologiestudent met een hele bus vol theologen. En dan gingen we 10 dagen lang nadenken over de visie op Israël. Nou, je snapt dat het nooit stil was in die bus. En toen 2 keer had ik heel veel van die highlights gezien in Israël. En toen in het voorjaar van 2019 ging ik nog 1 keer, maar toen 1 keer heel wat anders doen. Namelijk met een vriendin de Jesus Trail lopen. Dat is een afstand van, nou ja, als je hem goed zou lopen, 80 kilometer in 4 dagen. En als het een beetje tegen zit, doe je er iets langer over. En dat is van Nazareth, dat je van Jezus' geboortedorp loopt naar het meer van Galilea. En mijn vriendin en ik die hadden heel weinig bij ons, klein rugzakje. Want je moest ook elke dag 4 liter water bij je hebben. Dus nou ja, dat was al aardig wat. Dus 1 t-shirtje, 1 onderbroek extra, 's avonds even uitwassen, de volgende dag weer mee. En ja, voor de rest zo weinig mogelijk mee. Nou, na 1 paar dagen hadden we daar een beetje ritme in ontdekt. Dat we 's avonds dan ergens aten op de plek waar we waren. En dan gingen we meteen ergens boodschappen doen voor de volgende dag. Ontbijt en lunch moest natuurlijk een beetje stevig zijn om 25 kilometer te kunnen lopen in best wel warm weer. En zo deden we dat 1 paar dagen. En ook op vrijdag, wij hadden het ontbijt bij ons en we hadden lunch bij ons. En vrijdagavond kwamen we ergens aan en we dachten, nou, dan gaan we daar ergens eten. Goed, sommigen zie ik kijken, hoe naïef kun je zijn? Dank u. Wij dachten, heus niet alles is Joods en er is heus wel ergens een tentje te vinden waar wij wat kunnen eten. Of gewoon in die bed en breakfast. Maar in die bed en breakfast hadden we een instructie gekregen hoe we daar naar binnen konden en nou niets van eten. We hadden hele dorpen een paar keer rondgelopen en ook niets. Dus toen dachten we, nou, laten we die persoon van bed en breakfast even appen. En zij appte binnen 8 minuten. Terug. Je kunt naar de McDonald's gaan. Wij dachten, de McDonald's. Moesten we met de taxi naar de McDonald's. Daarvoor vrijdagavond dus eten. En dan kleffen hamburgers mee voor de zaterdag als ontbijt en lunch. En daar dan 25 kilometer op lopen. Nou, dat vonden wij niet echt. Dat ons hart helemaal warm werd. Zo van, oh ja, nee, 3 keer naar de Mac. Dus wij met al onze zieligheid terugappen. Zo van, ja, maar ja, we moeten er wel 25 kilometer op lopen. Kunnen we misschien niet wat eieren van jou overnemen of zo? En we dachten, nou ja, we kunnen het proberen. Nou, gelukkig in al haar goedheid besloot zij een goed werk te doen op de Sabbat. Dan kwam ze met een enorme voorraad aan eieren en hummus natuurlijk. Gemaakt van kikkererwten. Nou, daar kun je best aardig op lopen. Dus die zaterdag hebben wij gelopen op eieren en hummus. Oh nee, dit is heel, oh, dat is een heel rare zin. goed, jullie snappen het toch, denk ik. Maar je snapt dat we die zaterdag natuurlijk heel vaak daarover hebben gehad. Zo van, hoe is het toch, ja, waarom, hè? Waarom is die Sabbat zo belangrijk? En waarom, in onze ogen, hebben ze er misschien soms ook nog wel weer, ja, het net een beetje wettischer gemaakt dan dat de bedoeling was? Waarom is die Sabbat nou ingesteld voor het volk Israël? Alexander noemde het net al eventjes, dat ik ga preken over Exodus 16... over de geschiedenis van het manna. En daar lezen we iets over die Sabbat. En natuurlijk als eerste voor het volk Israël. Want God had en heeft een speciale band met het volk Israël. En tegelijkertijd kunnen wij daar als gelovigen uit de heidenen, zeg maar, zoals we dat dan vaak noemen, ook van alles van leren. We lezen vanmorgen uit Exodus 16, waar het gaat over die Sabbat. En God reikt dat ritme van die Sabbat aan en er komen nog 2 ritmes langs. En even voor iedereen die denkt, ik probeer de rode draad van de preek vast te houden. Die 3 ritmes die gaan allemaal over het vertrouwen op God. Want dat is zo mooi, dat God ritmes aanreikt om ons te helpen, om ons afhankelijk van hem op te stellen. Dus, Exodus 16. En ik lees daar een paar keer een stukje uit. En ik begin nu bij vers 4. En voordat we daarin duiken, heel even. Het volk Israël heeft tijden rondgezworven. Of was tijden in Egypte. En begint nu, zeg maar, rond te zwerven in de woestijn. Want ze waren bevrijd. Theologen verschillen een beetje van mening. Sommigen zeggen 4 weken, sommigen 6 weken. Maar het was nog niet zo lang geleden dat ze bevrijd waren uit het land Egypte. En dan lopen ze nu in de woestijn. En ze kunnen niet echt wennen aan het nieuwe normaal van die woestijn. En wat gaan ze dan doen? Klagen. Ja, waarom maar in Egypte gebleven? Daar hadden we tenminste lekker vlees. En hier is het saai en nou, gedoe. En dan antwoordt God. En dat is sowieso al een spannende. Wat doet God als je klaagt? En ik zeg niet dat je nooit mag klagen. Want als je de psalmen erop na zou lezen, dan zie je heel vaak dat mensen klagen. Maar hier klaagt het volk onterecht. En wat doet God? God beantwoordt dat. Hoe genadig. Met het geven van manna. Vers 4 staat dan: de Heer zei tegen Mozes: ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Op de 6e dag moeten ze 2 maal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. Hierop zeiden Mozes en Aaron tegen de Israëlieten: vanavond nog zult u inzien dat de Heer zelf u uit Egypte heeft geleid. En morgen in de ochtend zult u de majesteit van de Heer zien. Hij heeft gehoord hoe u zich beklaagt. Dat is tegen hem gericht, want wie zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen? Mozes vervolgde: vanavond zal de Heer u vlees te eten geven. En morgenochtend zult u volop brood hebben, want de Heer heeft uw geklaag gehoord. Maak even een sprongetje naar vers 10. Vers 11, sorry. De Heer zei tegen Mozes: ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen: wanneer de avond valt, zullen jullie vlees eten. En morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie inzien dat ik, de Heer, jullie God ben. Tot zover even. Dus het volk klaagt. Waren we maar in Egypte, want daar was alles beter. En dan antwoordt God door hele kleine korreltjes, zo klein als korianderzaad, te laten regenen. Wat ze dan moeten verzamelen om daar zelf iets van honingkoeken van te bakken. En dan staat hier zo heel subtiel dat ze dat 6 dagen moeten verzamelen, 6 dagen moeten oprapen. En die 7e dag niet, want op die 6e dag ligt er dan genoeg, ook voor de volgende dag. En als je het verder zou lezen, dan lees je ook dat niet iedereen zich daaraan houdt. En dan komt er een paar keer dat die dag een rustdag ter ere van de Heer moet zijn. Dat is een ritme wat God aanreikt. En die mensen van die bed and breakfast, nou, die voor hen gaf dat natuurlijk overduidelijk ritme. Elke week is het zover dat je op vrijdagavond die Sabbat start. En elke week heeft dat bepaalde rituelen die je dan steeds gebruikt. En dat geeft natuurlijk een bepaalde rust. En ik weet niet hoe u daarover denkt. En gelukkig, Alexander, gaf je al aan dat ik niet mijn hele visie daarover ga neerzetten. Maar het is natuurlijk best een spannende vraag om te bedenken. Ja, maar wacht eventjes. Wat betekent dat voor het volk Israël? Maar wat betekent dat ook voor ons? En als we daar bij de koffie over zouden kunnen doorpraten, dan zijn er misschien wel van u die zeggen van, nou, ja, wij zitten hier wel op zondag, maar eigenlijk zou ik het veel fijner vinden om op de zaterdag bij elkaar te komen. Anderen doen dat misschien ook wel. Dat je in verbondenheid met het Joodse volk zowel de zondag als de Sabbat viert. En weer iemand anders die denkt, nou, waar gaat ze nou toch naartoe met haar verhaal? Kom op zeg, het is toch overduidelijk vanuit het Nieuwe Testament. De eerste christenen kwamen op zondag samen, omdat het de opstandingsdag is van de Messias, van Jezus Christus. Het is de zondag, waar begint ze nou toch over? En lees trouwens maar de brieven van Paulus. He, die is overduidelijk dat het allemaal niet gaat over een speciale dag die je moet vieren. En nou, voordat je het weet zou je zo de discussie kunnen oplaaien. Waar het mij over, op dit moment over gaat, is dat God een heel bijzonder ritme aanreikt. En dat er achter al die ritmes die hij aanreikt, en ook achter al die wetten trouwens die hij aanreikt, altijd iets zit wat goed is voor zijn volk. Wat goed is voor de mens. En wat is dat hier? Nou, dat God zijn volk uit Egypte had bevrijd. Daar waren ze slaaf, daar zaten ze vast. En dat God nu als het ware zegt: ik heb jullie bevrijd uit Egypte. Maar dat Egyptische denken, dat zit nog helemaal tussen je oren. Ik heb je wel uit Egypte bevrijd, maar ik bevrijd je nu ook van het Egyptische denken in je hoofd. Want weet je wat dat Egyptische denken is? Dat is altijd maar meer. Altijd maar verzamelen. Je had zelfs speciale voorraadsteden in het volk Egypte. En alsof God nu zegt: het is tijd voor de Sabbat. Sabbat, een woord dat is afgeleid van stoppen. Je mag een dag stoppen. Stoppen met waar je mee bezig was. Stoppen met verzamelen. Stoppen met hamsteren. Het is een dag om tot rust te komen en een dag om te vieren tot eer van de Heer. En dat staat er dan een heel aantal keren. Een dag tot eer van de Heer. Als je in Deuteronomium leest, staat er zelfs een keer dat God op de zevende dag bij de schepping op adem kwam. Als God al op adem komt, hoe hebben wij het dan nodig om één dag in de week op adem te komen en even te stoppen met waar we de hele week mee bezig zijn? En om bevrijd te worden van dat Egyptische denken. Dus in de eerste plaats voor het volk Israël. Maar tegelijkertijd heeft het ons natuurlijk ook een hoop te zeggen, dat we als bevrijde mensen hier bij elkaar zitten en dat we bevrijd mogen zijn van dat Egyptische denken. En voor Exodus 16 lees je er eigenlijk nog niet zoveel over. Natuurlijk hadden ze ervan kunnen weten, hè, van het scheppingsverhaal. God had 6 dagen alles gemaakt, 7e dag had hij gerust. En heel vaak zie je dat God dan zijn verbond met Israël bezegelt met een teken. Dat had hij gedaan bij Noach met regenboog. Dat had hij gedaan bij Abraham met de besnijdenis. En hier zien we dan dat God zijn verbond met Israël bevestigt door het teken van de Sabbat. Stop met werken. Stop met waar je mee bezig was. En vier een dag tot eer van de Heer in alle ontspanning. En durf op mij te vertrouwen. Zelfs als je een dag niks hoeft te doen. En nogmaals, allereerst voor het volk Israël. Maar alles wat hij voor het volk Israël deed en doet, heeft altijd iets goeds in zich. Ook al is het alleen maar voor je gezondheid dit al. Dat je niet maar door blijft razen. En het ligt er natuurlijk een beetje aan in hoeverre dit op je van toepassing is. Als je met pensioen bent, werkt dat vermoedelijk weer heel anders dan wanneer je in mijn leeftijdscategorie zit. Het werkt vermoedelijk ook weer heel anders wat voor werk je hebt, of dat op zondag doorgaat of niet. Ik kan zelf wel eens merken dat alle dagen een beetje op elkaar gaan lijken. En dat ik soms op zondag allerlei dingen doe, omdat ik denk, nou ja, weet je, ja, we zijn bevrijde mensen en ik hoef me daar niet per se aan te houden. Maar dan kan het er zomaar een beetje insluipen dat al die dagen op elkaar lijken. En denk ik, nee, het is nodig. Het is dat God het ons gunt en dan mogen wij het onszelf ook gunnen om een dag speciaal op adem te komen bij hem. En wat dat voor iedereen persoonlijk betekent, is best leuk om over door te praten, denk ik. Van, hé, hoe doe jij dat nou? Want we willen niet in die zin wettisch zijn. Ik bedoel, als je in het Nieuwe Testament leest, dan lees je daar allerlei regels die ruimte geven, zeg maar. Maar soms kunnen we met het kind het badwater ook een beetje weggooien. En denken van, ja, nee, maar dat is niet voor ons. En dat we zomaar onszelf, voorbijrennen. Dus dat is het eerste ritme voor Israël en voor ons als spiegel van, hé, hoe doen wij dat eigenlijk? Het tweede ritme, dat kwam ook al een paar keer erin naar voren, is dat God het elke dag geeft. Jij liet net al dat boek zien, hè? Volgens mij had het ook de titel Manna voor elke dag. Soms heb je van die teksten die een beetje met je meereizen. Die elke keer terugkomen en die elke keer in je eigen hart landen. Nou, dit is voor mij ook zo'n tekst die een beetje met mij meereist en elke keer terugkomt. Aan het begin van de coronatijd, toen... dat hadden we natuurlijk allemaal. Dat je opeens al je ritmes en zo moest aanpassen. Maar ik had dat ook met het werk dat ik doe. Misschien weet je dat ik een trainingsbureau heb voor sprekers, voorgangers, predikanten. Om hen te begeleiden bij hun preek. En dat ging daarvoor natuurlijk altijd gewoon dat al die mensen naar me toe kwamen. En dat moest nu allemaal online. Nou, een hoop gedoe met extra regeldingen. Maar ook een hoop stress. Zo van, komt het allemaal wel goed? En ik kon daar echt wel aardig gestrest over raken. En toen... had ik op een avond, had ik daar met een vriendin over gehad en hadden we daarvoor gebeden. En ik had het idee dat eigenlijk wel weer weg was na dat gebed. Tot de volgende ochtend, ik werd wakker en ik denk, lekker is dat. De eerste gedachten die in mij komen opborrelen hebben opnieuw met stress te maken. Ik denk, hebben we er gisteravond voor gebeden, word ik gestrest wakker. Dus... ik belde haar die dag op en zei, we hebben er gisteravond voor gebeden, maar ik ben nog steeds gestrest. Ik denk, ik ben benieuwd wat ze gaat zeggen. Waarop zij zegt, maar dat is toch heel normaal? Ze zegt, God geeft toch manna elke dag. Het is elke dag op hem vertrouwen. Dus gisteren hebben we ervoor gebeden, laten we dat opnieuw doen. Dan denk ik, ik wist dat natuurlijk al tijden, maar... om dat nou elke keer in de praktijk te brengen, dat heb ik elke keer weer nodig blijkbaar. Want je zou kunnen denken als je het hier leest, van waarom geeft God dat manna? Dan staat er dat hij het volk op de proef stelt. Hij wil weten of ze zich aan zijn voorschriften houden. Maar ook dat hij dan zegt, dan zullen jullie inzien dat ik de Heer jullie God ben. Dus als God die kleine korreltjes overal als geschenk uit de hemel laat regenen, dan is dat niet alleen dat dat al heel bijzonder is op zich, maar het echte bijzondere is natuurlijk dat ze inzien dat God elke dag voor hen zorgt. En dat ze elke dag in afhankelijkheid van hem mogen leven. Maar ergens denk je dan als je dit leest van, hebben ze dat dan nodig? Dat ze inzien dat de Heer hun God is, als ze dan net 4 tot 6 weken geleden of zo uit Egypte bevrijd zijn. Met al die 10 plagen en al die spectaculaire, bovennatuurlijke dingen die God gedaan heeft. Hallo, dan heb je toch kunnen inzien dat de Heer jullie God is. En dan heb je het nu opnieuw nodig dat de Heer jullie God is, dat hij dat op weer zo'n spectaculaire manier met die kleine korreltjes laat zien. En ik vind het dan heerlijk bevrijdend om elke keer weer in de Bijbel te lezen. Dat God zoveel ervaring heeft met mensen. En dat het elke keer hetzelfde verhaal is. Hier het volk van Israël die het elke keer weer nodig heeft om te horen en om te ontdekken. Ik ben de Heer jullie God. Zoals ik het elke keer weer nodig heb. Om het van anderen te horen. Om het elkaar weer voor te houden van maar dat is toch heel gewoon. Het is elke dag in afhankelijkheid van God leven. En elke dag erop vertrouwen dat God genoeg geeft voor vandaag. En even uitstapje naar je eigen leven. Geen idee waar je doorheen gaat. Joke werd net aangekeken. Wie is Joke? Ja. Dan hoop ik dat zo'n tekst ook weer extra tot leven komt. Je weet niet hoe het eruit komt te zien. Maar je weet wel dat God elke dag bij je is. En er werd nog een naam genoemd. Misschien zit je thuis wel te kijken. Of geen idee waar je doorheen gaat. En dat je geen idee hebt hoe de rest van de week eruit ziet. Om over maanden maar te zwijgen. En dan mag je opnieuw horen. God geeft genoeg voor elke dag. Ik heb een tante, die is bijna 90. En daar ga ik dan af en toe langs en die bel ik soms. En toen belde ik haar ook weer een keer en toen vroeg ik, hoe is het met je? En eigenlijk weet ik het antwoord al, want ze geeft bijna altijd hetzelfde antwoord. Haar antwoord is dan vaak, vandaag gaat het goed en morgen zien we wel weer. En ik denk, fantastisch om zulke mensen te hebben. En soms zou ik bijna denken, spreek het even in en dan kan ik het op elk moment als ik zou willen, kan ik het weer afdragen. Vandaag gaat het goed en morgen zien we wel weer. Ergens een heel Bijbelse boodschap. Je ziet het heel vaak in de Bijbel, op Psalm 68. Een psalm die de Joden ook veel zullen zingen. Dag aan dag draagt hij ons. Of, nieuwtestamentisch, Jezus, die ons in zijn bergrede voorhoudt, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Of, in het Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Het volk Israël mocht het leren. Leef in afhankelijkheid van God. En elke dag geeft hij genoeg. En zo is het vandaag voor ons nog steeds. Elke dag geeft hij genoeg. En vandaag voorziet hij. Vandaag mogen we weten, hij is trouw. En morgen, dan zien we hem alweer. Dus het eerste ritme is elke week op adem komen bij God. Het tweede ritme is elke dag op God vertrouwen. En dan het derde ritme. Voelt iemand hem al aankomen trouwens? Nee? Wat zeg je? De kwakkels. Oh, en wat zou dat voor ritme kunnen zijn? Aha, ik herhaal het even voor degene die het niet konden horen. Je had ergens gelezen dat de kwakkels dat te maken had met bij elkaar komen. Heb je dat toevallig bij Henk Binnendijk gelezen? Ja. Dat vermoed ik al. Ja. Als je niet zo'n lezer bent, google even op Henk Binnendijk, Manna, Groot Nieuws Radio, geloof ik. Volgens mij heeft hij daar ook een keer een toespraak hierover gehouden. Ja, dat is een mooie aanvulling, want ik heb het daar vanmorgen helemaal niet over. Dus als je meer wilt weten over de kwakkels, ga naar Henk Binnendijk. En dan hou ik het nog even bij het manna met een ander ritme. Namelijk dat ze het elke ochtend moesten verzamelen. En nu denk jij, oh ja, 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 dat dacht ik al. Maar vond ik zo, nee, oké. Gaan we opnieuw even naar de Bijbel. En waar staat dat? Vers 21. Dus nog steeds Exodus 16, vers 21. Elke morgen verzamelde ieder zoveel als hij nodig had. En zodra de zon begon te branden, smolt het weg. Dus het derde ritme is dat je dat manna elke ochtend tot je mocht nemen. Dat was voor hen het ritme. Dus elke week, elke dag opnieuw en elke ochtend. En moesten ze wel op tijd doen, want anders was het weg. Dus ook zo'n tegeltjeswijsheid, hè? Hoe gaat die ook alweer? Iets met morgen stond, goud in de mond. Wat is het ook alweer? De ochtend stond, heeft goud in de mond. Ja, dat je denkt, ergens heeft die ochtend iets heel erg moois. En hier zit dat ook, dat ritme van elke ochtend naar buiten gaan om dat manna te verzamelen. En ergens vind ik het ook wel een apart verhaal. Dat ik denk, als God nou voorziet, als God nou wil laten zien, ik ben de Heer jullie God en ik zorg voor je, dan zou ik stiekem verwachten, nou, doe dat dan in één keer goed. Door gewoon in één keer zo in al die hutjes, in al die huisjes, gewoon in één keer zo honingkoeken op het aanrecht te laten verschijnen. En dat je denkt, oh, nou, we hoeven niks te doen. Hop, weet je, je werkt naar binnen, nou, snel klaar. Maar dat doet God niet. God laat dat spul regenen, maar ze moeten wel zelf dat spul verzamelen, iets van 2 kilo of zo konden ze verzamelen, in een emmer stoppen, mee naar huis nemen. En ze moesten er letterlijk zelf iets van maken, namelijk honingkoeken. Dus Gods voorzienigheid sluit die menselijke verantwoordelijkheid niet uit. En zo werkte het toen en nu is het niet anders. God voorziet, maar we zijn zelf verantwoordelijk wat we doen. En dan is natuurlijk de spannende vraag, maar wacht even, wat betekent dat dan voor ons? Wat hebben wij aan dit verhaal? Want moeten wij daar nog iets mee? Kunnen wij daar nog iets mee? Wat zouden wij dan in die ochtend kunnen doen? Dat heb je dan bij Henk Binnendijk gelezen, denk ik. Dat je je elke ochtend mag voeden met Gods woord. En misschien wel het liefst in de ochtend. Want later kun je zomaar in beslag genomen worden door de dingen van de dag. Ik herken dat zelf wel. Dan sluipt het er soms in dat ik denk, nou ja, weet je, ja, het moet ook niet per se wettisch worden. En dan heb ik zo'n leefregel voor mezelf. eerst Bijbel lezen en bidden voordat ik op NOS-app, de NOS-app ga bekijken of zo. Maar dan op een gegeven moment zeg ik tegen mezelf, ja, nee, maar het is wel een beetje wettisch. Dus ik mag heus wel een keer eerst de NOS-app bekijken. Maar voordat je het bij mij gaat, dat dan zo van de NOS-app, dan denk ik, ja, nou, maar het is ook wel leuk om nog even te kijken of ik nog nieuwe likes op Facebook heb. En dan zie ik opeens een leuk artikel voorbij komen. En dan opeens moet ik aan mijn mail denken. En opeens zit ik dan in mijn mailbox. En dan denk ik een uur later van, huh, wacht even, ik zou toch Bijbel lezen en bidden? Nou ja, dat kan dan straks bij de koffie ook nog wel. En bij de koffie denk ik, nou ja, eigenlijk is de lunch. Vind ik eigenlijk dan toch een geschikter moment. En dan ben ik dat aan het doorschuiven. Ik zie mensen lachen. Of je vindt het heel raar wat ik vertel, of je herkent het. En dan denk ik toch weer aan de hand van dit verhaal. Hoe mooi is het om 's ochtends je te laten voeden met het woord. Maar goed, als je niet zo'n ochtendmens bent, of je hebt het hartstikke druk om je kinderen naar school te krijgen, bakjes te vullen, jassen aan, tassen mee, gymtassen. Dat je denkt van, ik ben al lang blij als ik het allemaal op orde heb. Het kan natuurlijk ook iets heel kort zijn in de ochtend, hè? Dus het is geen wet. Als je maar ergens op de dag een moment vindt waarop je je kunt voeden met zijn woord. Maar het gaat nog verder dan dat. Want het voeden met Gods woord kan nog steeds iets zijn dat je bijna denkt van, nou, dat kan ik dan ook weer afvinken. Ja, nee, ik heb vanmorgen iets gelezen. Ja, en als iemand je erop zou bevragen, ja, nee, ik heb vanmorgen weer een stukje uit de Bijbel gelezen. Of ja, ik heb eerst dit geluisterd. Of wat je dan ook doet om je te voeden met dat woord. Maar het gaat een stuk dieper. Want, natuurlijk, nogmaals, het is een bijzondere geschiedenis voor het volk Israël. Maar we komen hier op de eerste dag van de week bij elkaar om te vieren dat Jezus Christus is opgestaan. En we komen hier bij elkaar om te vieren wie Jezus is. En ergens heeft dat manna alles met Jezus te maken. Want, wat zegt Jezus in Johannes 6? Ik ben het brood dat uit de hemel neerdaalt. Dus we mogen ons elke dag voeden met Jezus zelf. En hoe bijzonder is het om dat te mogen weten, dat Jezus de Messias is. Dat Jezus is gekomen om ons te verlossen. Dat Jezus is gekomen om ons te bevrijden. En dat vieren we met elkaar. Maar daar bidden we ook vandaag voor, dat Joden, dat de ogen open gaan om te zien wat dit manna betekent. Wie dit manna betekent. Jezus, degene die uit de hemel is neergedaald, waar wij met kerst aan denken. Jezus, het manna van de wereld. Jezus, die je kan vervullen, die je kan verzadigen, zoals niets en niemand anders dat kan. Dus dat is het derde ritme. Elke ochtend je laten vullen, elke ochtend je laten voeden met het woord, in de hoop en in de verwachting dat je iets van Jezus zelf proeft. En dit zijn ritmes die je natuurlijk voor jezelf, net zoals ik zei bij die dag op adem komen, van klets daar eens over door, van hé, hoe doe jij dat? En bij elke ochtend is het natuurlijk ook goed om over door te praten. Misschien juist met iemand die een beetje in dezelfde situatie zit als jij. Dus als je jonge kinderen thuis hebt, dat je met iemand anders praat van, hey, hoe doe jij dat? Of juist met iemand van een heel andere generatie, om gewoon weer eens even op andere ideeën te komen. Ik noemde net al even eerst dit. Wie van jullie kent die podcast? Zo'n podcast, 7 minuten. Ja, ik vind het ideaal. Om zo op die manier de dag te beginnen. Kort bijbelstudietje, een gebed, iets wat je aan het nadenken zet. Een stuk per persoon heel verschillend. De een zal eerder aanbiddingsmuziek aanzetten. De volgende gaat misschien naar buiten lopen. De volgende hardlopen. En de volgende denkt, joh, nou, als ik daar allemaal tijd voor zou hebben, doe even normaal. Ik ben al lang blij als ik 's avonds weer alles op orde heb. Kijk welke manieren jou helpen om elke dag eraan herinnerd te worden dat God trouw is en dat God voor je zorgt. Want zo is God. Dat liet hij in deze geschiedenis zien. Ik ben de Heer, jullie God. En dat laat hij nog steeds zien. En hoe mooi is het om te bedenken dat al deze woorden, dat die ook steeds klinken bij de Joden. Maar dat je dan ook steeds als christen denkt, oh, ik hoop zo dat je die diepere laag ontdekt. Dat het nog mooier is dan dat je dacht. Dat Jezus degene is die je kan voeden zoals niets en niemand anders dat kan. Dus wie weet is het een idee om de komende tijd te experimenteren voor jezelf met die drie ritmes. En om dat ook te doen met Israël in je achterhoofd. Dat je soms die dag of die ochtend of op die rustdag ook bidt voor hen. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Bid voor de vrede van Israël. En bid dat de ogen geopend zullen worden om te zien wie Jezus de Messias is. Als ik even een hele kleine steekproef mag doen. Hè? Dus elke week een dag op adem komen. Of elke dag in afhankelijkheid van God leven en hem vertrouwen. Of elke ochtend je voeden met zijn woord. Welk van de drie zeg je van nou, daar zou ik de komende tijd wel weer wat meer mee kunnen experimenteren. Wie zegt die eerste, die rustdag? Niet zo populair in evangelische gemeenten. Wie zegt elke dag? Dat zijn er veel meer. En elke ochtend? Dat zijn denk ik wel een beetje de meeste. Nou, ik ga in ieder geval bidden voor iedereen die net zijn hand heeft opgestoken. Ook voor iedereen die dan niet heeft opgestoken trouwens. Dat als je ideeën in je hoofd had, dat God je daar creativiteit voor geeft. Maar ook doorzettingsvermogen om te kijken van hey, hoe kun je nou groeien in die ritmes. Om te groeien in vertrouwen op hem. Dus laten we bidden. Heer onze God, dank u wel voor deze bijzondere geschiedenis. Dat u opnieuw laat zien dat u een God bent die bevrijdt. Die ooit het volk Israël bevrijdde uit Egypte. En steeds weer zei, ik ben de Heer jullie God. Wat is het mooi om dat vanochtend te lezen en te bedenken dat de Joden dit ook steeds lezen. En zo mogen we dat vanmorgen ook in verbondenheid met hen doen. Om er opnieuw van onder de indruk te zijn hoe u ooit met Israël optrok. En dat nog steeds op een bijzondere manier doet. En dat u die God bent die op een bijzondere manier optrok en optrekt met een volk. Maar ook met ons als gemeente en ook met ieder individu persoonlijk. Dan danken we u dat u bevrijdt. Dan danken we u dat u trouw bent. Dan danken we u dat u voorziet. En dat u nog steeds zegt, ik ben de Heer, jullie God. Ik ben de Heer, jouw God. En help ons dan alstublieft, Heer, bij al onze ideeën en goede voornemens om de komende tijd daar weer eens wat meer aandacht aan te besteden. Hoe we wekelijks op adem kunnen komen bij u. En hoe we elke dag op u kunnen vertrouwen. En hoe we ons elke dag, hoe we uw woorden kunnen lezen. En dat we op elk moment van ons leven, in voor- of tegenspoed, dat we op u leren vertrouwen. En dat we steeds inzien, Heer Jezus, dat u degene bent die verzadigen kan zoals niemand dat doet. Heer, dat bidden we voor onszelf, maar we bidden ook dat we daarbij steeds aan uw volk mogen denken. Dat we uw volk niet vergeten, maar dat we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat we bidden voor de vrede van Israël en dat doen we ook nu. Ontferm u en blijf u ontfermen over uw volk en dat doet u. Open onze ogen daarvoor en open hun ogen voor wie u bent, Heer Jezus. De Messias, het manna of de man uit de hemel. Amen.